Goedemorgen gemeente. In deze dienst die deels opgenomen is in het kerkje in Boeleslaan, hoort u ook mijn stem en we zullen er met elkaar een gehele dienst van maken. Zingen we nu voor de dienst die opwekking 733. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u.
Wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer,
loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Zijn heilige naam.
Goedemorgen gemeente en allen die deze morgen met ons meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder M. van Heiningen voor zal gaan. De volgende dienst op Deo Volente 5 juli hopen wij te houden bij de familie Arie de Hoek aan de Orde Lawijswijk 2 in Drakster Compagnie. Indien het weer dit toelaat, zal deze dienst in de open lucht worden gehouden. Tevens zullen dan de broeders Melle Veenstra en Marten Klaus worden bevestigd in het ambt van ouderling. Wij nemen in deze dienst een afscheid van onze huidige voorzitter van de kerkenraad, broeder Harm van der Bij. Onze eigen dominee Seidsma van Oeveren zal in deze hopelijk feestelijke dienst voorgaan. Op 18 juni 2020 heeft de Heere bij zich geroepen onze broeder Eelco de Boer, op de leeftijd van 27 jaar. Afgelopen woensdagmorgen 24 juni hebben wij in een indrukwekkende dienst afscheid genomen van Eelco. Wij vragen God om de familie in deze droevige tijd met zijn liefde te willen omringen. Binnenkort verschijnt weer ons kerkblad De Kandelaar. Naast deze uitgave kunt u in de zomermaanden ook weer één of meerdere keren een nieuwsbrief van ons tegemoet zien. Degene onder de luisteraars die ons willen steunen met een gift als collectebijdrage, kunnen een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94 Rabo 011-74-55954. Ik herhaal, NL94 Rabo 011-74-55954. Zij die dit al eerder hebben gedaan, willen we hierbij van harte bedanken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 22, de versen 11 en 12. Van U komt Heer, het loflied dat ik zing.
dan mogen we nu een ogenblik stil zijn voor de Heere onze God en Hem in een persoonlijk gebed vragen om een zegen over deze dienst. En zingen we naar Fotum en groet het Gloria met de woorden van lied 30 uit de Evangelische Liedbundel. Loof de Heere, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën. Een bewerking van Psalm 117 en met de woorden van lied 30 uit de Evangelische Liedbundel. Laten we stil zijn. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in die naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Willen we ons nu verootmoedigen voor die grote God, ons klein maken voor Hem en zingen we als antwoord daarop van Psalm 130, het tweede vers. Zoudt gij indachtig wezen, al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven? Psalm 130, het tweede vers. Laten we bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we u mogen loven en prijzen. Al is het dan niet bij elkaar en al is het dan ieder voor zich. Heer, al die stemmen mogen zich paren en we mogen het weten. Onze lofzang mag u bereiken. En we moeten u bekennen dat we in het leven die lofzang vaak zo niet waar maken. Dat ons leven niet een lofzang op u is. Niet tot eer van uw grote naam, dat er zoveel dingen zijn die niet goed zijn. En daarom bidden wij u, wilt u ons vergeven? Wilt u ons, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, onze schuld wegdoen? Heer, dank u wel voor uw grote liefde en trouw, dat u naar ons om wil zien en dat we het mogen zingen. Heer, u wilt ons vergeven, want u wilt niet blijven denken aan de dingen die wij fout doen, maar uit liefde wilt u het wegdoen. Door uw Zoon, door zijn kruisdood voor ons, mogen we het weten. We mogen leven in uw nabijheid, iedere dag opnieuw. Amen.
Oh, God.
En dan schrijft de profeet Micha: wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goede tierenheid? Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij, Heere, zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. Zingen we nu gezang 365, vers 1 en 2. De zonden zijn vergeven. Door hem mogen wij leven. Gezang 365, de versen 1 en 2. En hoe we nu in dankbaarheid de weg mogen gaan, mogen we vanmorgen horen uit die woorden uit Exodus 20. En zingen we daarna van lied 185, het eerste vers uit de evangelische liedbundel: Leer mij uw weg, o Heer. Exodus 20 en daarna lied 185, het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
We doen vanmorgen met elkaar de Bijbel open, maar het is goed om eerst aan de Heere God te vragen of Hij ons hart wil openen voor zijn boodschap. We gaan eerst samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, wij komen bij U. Samen willen we een stukje uit de Bijbel gaan lezen, het woord van U. Thuis en in de kerk gaat dat oude boek open en worden hele oude woorden gelezen. Wij vragen U, laten het vandaag niet alleen oude woorden zijn, betrouwbare woorden, maar ook nieuwe woorden die rechtstreeks tot ons hart spreken. U kent ons, U weet wat we nodig hebben. De een heeft troost nodig, de ander heeft een opscherping nodig, een vermaning, een waarschuwing. Heere God, maar allemaal, wie we ook zijn, bekend of onbekend, dichtbij of ver weg, jong of oud, we hebben uw stem nodig. Wij vragen U, spreek tot ons, zodat wij het horen. Dat uw woord als een zaad mag zijn wat in ons leven komt en wat daar iets nieuws voortbrengt. Het nieuwe leven van U. Vrucht voor U. Geef dat het mag gebeuren. Door dit uur heen. Via de techniek. Uw woord komt onze huiskamer binnen. Bij mensen die het gewend zijn om in de kerk te komen. Die misschien wekelijks gewend waren om in het gebouw te komen van waaruit de uitzending is, hier in Boenerslaan. Maar misschien wordt er ook wel meegeluisterd door anderen die tot nu toe de drempel van de kerk veel te hoog vinden. Heere God, wie we ook zijn, U wilt tot ons spreken. Geef dat we dat geloven, maar geef ook dat we dat ervaren en horen door dit uur heen. We bidden dit om Jezus wil. Amen. We lezen uit de Bijbel Genesis 50 vanaf vers 15... Handelingen 3 vanaf vers 13. Genesis 50 vanaf vers 15. En we stoppen dan aan het eind van vers 21. En we lezen uit Handelingen 3 vanaf vers 13 tot en met het einde.
Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hun naar hun hart. Handelingen 3, vers 13 tot en met 19. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd heeft, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.
Zingen we nu gezang 470, vers 1, 3 en 4, wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God, hij blijft aan mijn zij. In het wisselend lot, mocht hart soms ook beven in het heetst van de strijd, zijn liefde en ontferming vertroosten altijd. Gezang 470, vers 1, 3 en 4. En zingen we na de verkondiging van Psalm 103, de versen 2, 3 en 5. Psalm 103, vers 2, 3 en 5, na de verkondiging.
Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk en thuis. We luisteren vanmorgen naar de preek die als thema draagt: Petrus spreekt pastoraal. Ik heb de preek in drieën geknipt, drie woorden: vertroosting, verandering verkwikking. Petrus spreekt pastoraal, vertroosting, verandering, verkwikking. Gemeente van Jezus Christus, gebeurt er wel wat tijdens de preek? Ja, die vraag is vandaag de dag niet eenvoudig te beantwoorden. Want het grootste deel van de mensen die de preek beluistert zit thuis. Ik en elke andere voorganger kan u niet zien. Gebeurt er wel wat? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Als er gepreekt wordt, dan heeft dat een doel. De preek wil altijd geloof laten ontstaan. Geloof als het nieuwe leven dat de Heilige Geest werkt. Misschien luisteren wel jongens en meiden mee. Je hebt een plantje gezaaid of een zaadje gezaaid en dan moet daar een plantje tevoorschijn komen. En dat plantje moet groeien en dan moet er vrucht komen. Dat is het doel van het zaaien. Nou, preken heeft ook iets van zaaien. Het zaad van het woord van God wordt gezaaid. Het doel is dat er in ons leven geloof ontstaat, dat het geloof zal groeien, zodat Jezus verheerlijkt wordt. Doet de preek wat met ons? Ik zei al, vandaag kan ik dat niet beoordelen, kunnen we dat niet zien. Petrus, in Handelingen 3, hij kon dat wel zien. Petrus, hij staat te preken in Handelingen 3 op het tempelplein. Hij heeft kort hiervoor een invalide man genezen in de naam van Jezus. Die man die loopt weer, de man die meer dan 40 jaar oud is en nooit kon lopen, hij springt nu, hij looft de Heere God, er is een wonder gebeurd. De mensen worden nieuwsgierig en komen naar Petrus toe en vragen zich af, wie heeft dit gedaan? En Petrus, hij pakt de gelegenheid en hij gaat preken. Even tussendoor, als er gepreekt wordt, met name het boek Handelingen, laat dat zien. In het boek Handelingen staan een aantal keren preken uitgeschreven. Het boek Handelingen is het boek van de Heilige Geest. De Heilige Geest en de preek hebben alles met elkaar te maken. Dat is hoopvol als er gepreekt wordt en ook belangrijk. En als u weer kunt straks, kom erbij. Petrus, hij houdt een preek en die preek is best wel fel en pittig. Er klinkt een vlijmscherp oordeel. Vers 15 zegt hij, jullie hebben de vorst van het leven gedood. Petrus tekent de zonde in haar diepste karakter als opstand tegen God. Ik wil niet wat God wil. Petrus is vlijmscherp en pijnlijk concreet. Het zou zomaar kunnen dat Petrus voor zich zag gebeuren dat de preek aankwam, dat er een uitwerking was. Hij zegt de ernst van de zonde aan en het komt binnen. Petrus, hij staat tegenover de mensen. Je kunt het zo uittekenen. Petrus, hij zegt de ernst van de zonde aan. Een prediker, een voorganger, heeft nog alles die plek tegenover de mensen. De preek is ook bedoeld om je soms te laten tegenspreken en te laten corrigeren. En ik vraag u maar, accepteert u dat? Een preek is soms storend. Een kerkdienst is niet altijd een aai over je bol. Als prediker sta je soms tegenover de gemeente. Maar dat is niet het enige wat Petrus doet. Petrus, hij verstaat de preekkunst en hij wisselt van plek. Waar hij in vers 13 tot en met 16 tegenover de mensen staat, komt hij in vers 17 opeens naast de mensen staan of zitten. Opeens noemt hij hen broeders. Pastoraal, herderlijk. Mooi wat Petrus doet. Petrus zegt, broeders, ik weet dat jullie het door onwetendheid gedaan hebben. Door onkunde. En je oversten wisten het ook niet. Paulus schrijft later, als ze het geweten hadden, hadden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. Jullie hebben de Zoon van God gedood, maar je wist niet wat je deed. Woorden die Jezus ook aan het kruis nog uitsprak. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Er was bij de Joden verblindheid, men had niet door wie Jezus werkelijk was. En daarom begingen ze deze misdaad. En Petrus, hij heeft de misdaad getekend, maar nu wil hij zijn hoorders troosten. Hij wil het leed verzachten. Want de mensen moeten niet in de wanhoop terechtkomen. Ze schrikken. Er komt iets van verdriet over de zonde, een van de gevolgen van het werk van de Heilige Geest, die overtuigt van zonde. Soms is dat nodig, niet leuk, maar wel nodig. Anders zal er geen zicht komen op de zaligmaker. Je kunt het vergelijken met een dokter. Soms is het nodig dat de dokter die woorden gebruikt, man, vrouw, je bent ernstig ziek. Er zit iets in je lichaam, moet eruit. Niks doen is geen optie. Maar er is wel een mogelijkheid. En dan krijg je weer hoop. Ernst en hoop zijn twee grondtonen van de preek. Petrus, hij is bezig. De zonde is erg, hij heeft het aangewezen. Maar nu komt de troost, want het zondebesef kan ook te heftig worden. U heeft vast het verhaal wel gehoord van Kain, die zei: mijn zonde is te groot om vergeven te worden. Stel dat de mensen dat gaan denken voor Petrus, dat moet niet. Nee, er is vergeving en daar moeten ze naartoe. De mensen moeten naar Jezus. Mijn zonde is groot, maar nog groter is zijn genade. Dat moet vaststaan. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Maar vergis je niet, de duivel die gaat er soms zijn weg mee. Heel gemeen. Hij maakt soms onze zonde zo groot dat ik denk dat ik niet meer vergeven kan worden. Nou, dat wil de Heilige Geest niet. De Heilige Geest maakt mijn zonde niet groter dan ze zijn. De Heilige Geest maakt ze zo groot dat ik ermee naar Jezus vlucht. Want daar wil de Geest mij hebben. Als het zondebesef te groot dreigt te worden in Jeruzalem, op het Tempelplein, dan komt Petrus snel met de troost, pastoraal. Jullie hebben het verdwaasd, verblind, door onwetendheid gedaan. Dat woord onwetendheid mag ons als mens altijd bescheiden maken, want wij hebben nog wel eens een keer een overtuiging en soms moeten we erop terugkomen. Achteraf ontdekken, ik was verblind, ik dacht wel dat ik het bij het rechte eind had, maar het is anders. Hier is het vertroostend bedoeld. Jullie hebben niet alles bewust gedaan. Die mensen voor Petrus, die hebben de Zoon van God gedood. Er is geen grotere zonde, maar ze werden geleid door verblindheid. Petrus gaat verder met zijn troost in vers 18. Hij zegt, wat jullie hebben misdaan, jullie misdaad, daardoor heeft God ook zijn raad volvoerd. Alles wat voorzegd was door de profeten is uitgekomen. Best heel bijzonder. Door de erge zonde van het volk gebeurde er toch wat er moet gebeuren. Dat is troost. Het loopt onze God niet uit de hand. Ik mag het horen, zelfs mijn zonde bouwt hij soms in zijn plan. Psalm 121 zegt, hij maakt het kwade goed. Hetzelfde trouwens wat Jozef zei in Genesis 50. Wat is er met Jozef niet gebeurd? Door zijn broers verkocht naar Egypte. Jaren en jaren daar gevangen gezeten. Wat een slechte daad. Het lijkt op Jezus die door zijn volk verworpen werd. Jozef door zijn broers verkocht. Onrecht, groot kwaad. Maar Jozef zegt dan, daardoorheen heeft God het goede gewerkt. Wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft God omgekeerd, ten goede gebruikt. Nou, dat is ook bij Jezus zo. De dood van Jezus, de schuld van de mensen die voor Petrus staan. Maar door die dood van Jezus schenkt God mensen het eeuwige leven. Zo vertroost Petrus zijn hoorders. Jullie wisten het niet en het is de Heere God niet uit de hand gelopen. Laten we het niet vergeten vandaag, ook in 2020, zicht op zonde is goed, nodig. Maar het is niet het enige wat je drijft. Bij het woordje geloof hoort het woordje hoop. Niet het woordje wanhoop. Dan gaat het mis. De Heilige Geest wil ons hoop geven. En de preek, ik hoop ook deze preek, mag ons daarbij helpen. Het tweede woordje voor vandaag, vertroosting en nu weer verandering. Want de Heilige Geest die werkt bij deze mensen aan op een nieuw begin. De Heilige Geest zorgt ervoor dat de beweging van Jezus doorgaat. Jezus moet worden verhoogd, daarom wordt er gepreekt met het doel dat mensen in hem gaan geloven en meer van Jezus leren verwachten. En Petrus is nu toegekomen in zijn preek aan de toepassing, zouden we zeggen, de oproep. Kom tot inkeer en bekeer u. Nou, Petrus gaat het nu hebben over bekering. Bekering, je zou kunnen zeggen, is een samenvatting van samengesteld woord van omkeer, inkeer, terugkeer. Wij mensen, wij moeten bekeerd worden. Nou, sommige ouderen thuis zeggen, dat zijn hele bekende klanken, dat hoorde ik vroeger nogal. Maar ja, het riep bij mij wat vragen op. Ben ik nou bekeerd en hoe werkt dat? Nou, daarover gaat het vandaag. Bekering, wat is dat? Maar eerst moeten we nog eens goed kijken in Handelingen 3. Preekt Petrus nu over bekering? Is dat nu het centrale woord? Zou je, als je bij Petrus in de kerk was geweest, als kind thuis kunnen komen en zeggen, waar ging de preek over? Ja, over bekering, we moeten bekeerd worden. Nee, zou Petrus zeggen, de preek gaat niet over bekering. De preek gaat over Jezus Christus. Hij is het onderwerp, houdt u dat vandaag ook vast. Want bekering zonder Jezus is eigenlijk niets. Bekering heeft juist met hem te maken. Bekering is je keren tot hem. Bekering gaat over mijn houding ten opzichte van hem. Kijkt u nog maar mee wat Petrus zegt. Kom dus tot inkeer, vers 19, en bekeer u. Dat is de oproep. Ook aan ons vandaag. Het begint innerlijk. Kom tot inkeer. Bekering begint in onze gedachten. In onze ziel, zou je kunnen zeggen. De Bijbel zegt het hart. Dat is natuurlijk niet die bloedpomp waarmee ik naar de cardioloog ga, maar het hart zit tussen mijn oren, mijn hoofd. Kom tot inkeer. Petrus zegt tegen de mensen, sta eens even stil. Ga eens even nadenken, reflecteren. Waar ben je nou mee bezig? Wat heb je nou gedaan? Waarheen ben je op weg? En nogmaals, Petrus heeft het over Jezus. Petrus zegt eigenlijk, ga anders denken over Jezus. Het eerste element van bekering is een omkeer in mijn gedachten. Ik moet de andere kant uit. En dat heb ik niet één keer nodig, nee vaker. Als ik het heel kortweg zeg, dan zou ik het zo kunnen zeggen. Wij mensen uit onszelf denken vaak redelijk goed over onszelf. Ik geef mezelf een dikke voldoende. En ik denk eigenlijk een beetje slecht over God. Ik deug wel, ik val wel mee. Ik veeg mijn eigen straatje wel schoon. En ja, als ik een keer wat slechts gedaan heb, had ik er natuurlijk een heel goed motief voor. Mezelf geef ik een voldoende. Dat zit in mij. En ik denk ook in u. En God, ja. God, nou ja, daar heb ik natuurlijk wel een mening over. Als ik God zou zijn, dan zou de wereld er natuurlijk beter uitzien. Soms zeggen mensen zelfs, ik heb wel een appeltje met God te schillen. We hebben vragen bij zijn leiding. Ik heb moeite met God. En de mensen voor Petrus dachten dat Jezus een bedrieger was. Hij heeft gezegd de zoon van God te zijn, dat is hij niet. De mensen denken slecht van Jezus. Nou, bekering begint daar. Dat ik omkeer in mijn gedachten. Niet meer goed van mezelf en slecht van God, maar andersom. Dat ik eerlijk toegeef, ik ben een mens die faalt. En God, hij is alleen maar goed. En Jezus heeft het beste met me voor. Jezus is uit op mijn behoud en ik werk tegen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, bekering is heel simpel. En tegelijkertijd is het voor ons heel moeilijk. Niet meer gericht zijn op mezelf, maar op hem. Kom tot inkeer. Daarvoor moet ik luisteren naar de goede woorden van God. En me laten overtuigen van zijn genade. Calvijn zei ooit, geloven is diep overtuigd zijn van Gods goedheid voor jou. Voor mij. God is goed. Ook voor mij. Hoe weet ik dat, zegt u? Ik lees dat in de Bijbel. En het heeft handen en voeten gekregen in Jezus. In hem krijg ik het meeste zicht op Gods goedheid. En ik zeg het, als ik mijn Bijbel eerlijk lees, de Heere God, hij wil me redden. Hij wil me zalig maken. En hij is zo goed, zo geduldig, dat hij zich niet eens neerlegt bij mijn nee. Want o, zo vaak uit ik dat woordje nee. De Heere God, hij werkt aan mijn redding. En ik werk zo vaak tegen. Kom tot inkeer. Ik zie het opeens in, ik sta mijn eigen heil in de weg. Dat is het begin van de bekering. En dat leidt tot overgave. Heere God, doet u het maar. Ik geef mijzelf aan u. U bent goed, u doet goed. Jezus, u bent bezig met mijn redding. Laat mij het nou niet verknoeien. Inkeer, anders gaan denken. Dat is het doel van de preek. Dat ik steeds weer ontdek, we hebben een goede God. En dat ik een reële blik krijg op de werkelijkheid. Het begint in mijn hoofd. Nee, het is geen knop die ik omzet, daarvoor heb ik de Bijbel nodig, daarvoor moet ik mezelf laten tegenspreken door de Heere God. Bekering heeft ook een buitenkant. Kom tot inkeer en bekeer je. Ga anders denken, zegt Petrus, en ga anders doen. Je handel en wandel wordt anders door de Heilige Geest. Die innerlijke bekering, die omkeer, komt naar buiten. Dat uitzicht van maandag tot en met zaterdag. Hoe concreet, zegt u? Mag ik het zo vanmorgen zeggen? Je focust je op Jezus. Bekering is gericht raken op hem, leven voor hem, doen wat hij wil. En niet datgene doen waar hij verdriet van heeft. Is dat concreet genoeg? Ik hoef u toch vandaag geen lijstje te geven. Dit wel, dat niet, alsjeblieft. U kent de geboden van God. Laten we die doen uit dankbaarheid. En misschien moet er praktisch nog wel eens wat in mijn nette leventje veranderen. Want het gaat meer in bekering over de richting van mijn leven. Om het heel concreet te maken, Paulus zei ooit, of je nu eet of drinkt of iets anders doet, doe het al tot eer van God. En waar begon Paulus' bekering mee? Wat wilt u dat ik doen zal? Vandaag klinkt dezelfde oproep als eeuwen geleden in Jeruzalem. Kom tot inkeer en bekeer je. Ja, dan zit er een belofte aan vast. Het is een opdracht, zit een belofte aan vast. Ben ik bij het derde woord van de preek, het woordje verkwikking. Prachtig woord. Petrus, hij is helemaal op dreef. Gaat u nog even mee naar hem? Petrus heeft scherp de zonde aangezegd. Vers 13 tot en met 16. Vers 17 en 18 het vertroostende woord laten horen. Nu de hartelijke uitnodiging gedaan. En dan volgt als laatste de bemoedigende belofte. Bekeer je, kom tot inkeer, dan zullen je zonden worden uitgewist. En er zullen tijden van verkwikking komen. We lopen nog maar even langs. Hoopvolle woorden in elk geval. En moet u goed bedenken, deze mensen die dit woord nu horen, hebben net gehoord dat ze de grootste misdaad aller tijden hebben gedaan. De Zoon van God gedood. Erger kan niet. De vraag zou boven kunnen komen, hoe kan ik het goed maken? Hoe kom ik van mijn slechte daden af? Kan ik mijn schuld afbetalen? Misschien zit u er ook wel eens mee. Doe dan niet als Kain, die zei, mijn zonde is te groot om vergeven te worden. Die kant moeten we niet op. Petrus zegt, in Handelingen 3 vers 19, je zonden kunnen worden uitgewist. Door wie? Door Jezus. Wat is dat uitwissen? Wie denkt er niet aan een schoolbord? Mijn naam staat erop. Een kruisje erachter. Zondag zei iemand toen ik deze preek in mijn eigen gemeente hield, ik heb een keer op bord gestaan met 10 kruisjes erachter. Nou ja, dan moet je nablijven, regels schrijven. Of ik denk in dat er een groot bedrag van me open staat bij de belastingdienst. Ik moet betalen, maar hoe moet ik mijn auto verkopen? Dan ben ik er nog niet. Je zal maar een grote schuld hebben. Nou, Petrus zegt vandaag tegen ons, niet je zal maar je hebt het. Hoe kom je er vanaf? Dat is de levensvraag. Ik hoor Petrus antwoord geven. Hij wijst vertroostend de richting. God kan de schuld uitwissen. Als je naam op het bord staat en de meester pakt een spons en veegt het bord uit, dan is het weg. Als de belasting zegt, ja, het bedrag is betaald, de schuld is verdwenen, het is uit de boeken. Het openstaand bedrag is niet meer te vinden, uitgewist. En voor de jongeren vandaag, je typt iets in en je duwt op backspace of delete. Het is weg, verdwenen. Dat doet God met onze zonde. Uitwissen. De schuld wordt uit Gods boek gedaan. Het is helemaal weg. Dat doet God met de zonde van mensen die zich tot Jezus bekeren. Geloven in, vertrouwen op Jezus, wordt gevolgd door vergeving. Uitwassen. Voor altijd wegdoen. Het is niet meer te vinden. Zo gaat God om met het kwade. Hij komt er niet meer op terug, want hij kan er niet meer op terugkomen, want het is er niet meer. Zoals mijn kleren die vies geworden zijn. Er zit vuil op, vlekken. Nadat ze in de wasmachine zijn geweest, zijn ze verdwenen. We kennen het woord vergeving. Nu wordt het in een beeld uitgelegd. Uitwissen, uitwassen van de schuld. En weg is weg. Radicaal. Zo gaat God om. Met alle schuld van hem of haar die zich keert tot Jezus. En daarom nog een keer die uitnodiging. U weet de weg. Stop niet langer voort. Stop met het dragen van je eigen pak. Blijf niet vastzitten aan je verleden, maar keer je tot de Heiland. Keer je niet meer van hem af. Niet met de rug naar hem toe leven. Hem niet negeren, maar hem aanvaarden. In Handelingen 2 zegt Petrus het zo: wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dan vergeeft God, dan wist hij uit. Ja, dat is even verkwikkend. Dat woord wordt ook nog gebruikt. Tijden van verkwikking, je ademt op. Als je weet van vergeving. Verkwikking. Ja, we weten in deze warme tijd wat dat is. Warme zon, warme dag. Je moet er doorheen fietsen. Helemaal bezweet. En je pakt thuis een koude douche. Of je neemt een duik. Of een koele dronk. En je bent als het ware herboren. Je voelt je nieuw. Weet u mensen, dat kan het evangelie met je doen. Dat kan juist gebeuren door de preek. Als ik hoor dat mijn schuld is uitgewist. Dat is heerlijk nieuws. Dat is een boodschap. Vandaag hoor je wel eens, er zijn veel mensen met een schuldgevoel. Als je er vanaf wil, keer je tot Jezus. Luister naar het evangelie, verkwikking. Dat geeft God soms. Zo'n periode dat je ervaart, de Heere is met me. Ik ben dankbaar en blij. Ik beleef gouden uren, gezegende momenten. Ik ben me bewust van de vergeving. Ik leef in een oase. De woestijnreis van het leven wordt even onderbroken. Heerlijk uur. Ja, we weten allemaal, het leven is niet altijd zo. We weten ook van diepe dalen. Door de nacht van strijd en zorgen gaan we soms voort. Ook voor een volgeling van de Heiland is het leven soms zwaar. Maar we gaan naar de grote verkwikking. Het uur, zegt Petrus, waarop de Heiland weer komt, in het volgende vers. Daarover heeft hij het eigenlijk hier. Als er tijden van verkwikking zullen komen en hij Jezus zal zenden. Dag van de wederkomst. Kijkt u er naar uit? Ik proef in de tekst iets van dat er voorafgaand aan die wederkomst ook nog verkwikkende tijden zullen zijn. Misschien aan het einde van de wereldgeschiedenis nog een bloeitijd voor de kerk. Misschien wel als het volk Israël tot bekering komt, zich tot Jezus de Heiland wendt. Want laten we niet vergeten, voor wie is deze preek van Petrus bedoeld? Niet voor ons vandaag, ja ook wel, maar niet als allereerste hoorders. Jezus, Petrus heeft het over de mensen in Jeruzalem, geïsraelitische mannen. Als dit volk tot inkeer komt en zich bekeert tot de Heiland, anders over hem gaat denken, zich wendt naar hem, dan mogen we toch iets verwachten van verkwikking, van wereldwijde lente in de kerk. Persoonlijk mag je het ook verwachten. De Heere God wil mijn schuld uitwissen. Verkwikkende tijden. Laten we erom smeken voor onszelf en voor de wereld. Ik begon met de vraag, gebeurt er iets tijdens de preek? Ja, eerlijk gezegd is dat vandaag een vraag, want ik zie u niet thuis. Bij Petrus heb ik een antwoord. Alhoewel, ik ben niet jaloers op Petrus, want Petrus en Johannes, aan het eind van deze preek staat er dat ze in de gevangenis belanden. Dat verwacht ik vandaag nog niet. Maar de vrucht is, hoofdstuk 4 vers 4, het aantal gemeenteleden groeit tot 5000. De Heilige Geest ging toen door, de Heilige Geest gaat vandaag door. Ik roep u op, als gemeente hier van Boelenslaan, laat je telkens weer gezeggen door de preek. Maar laat je ook troosten. En laat je telkens weer wijzen op de bekering en de vergeving die mogelijk is. Het nieuwe begin, wat de Geest wil werken. Zonde is Jezus negeren. Het geloof is Jezus waarderen. Vandaag klinkt opnieuw de oproep. Kom tot inkeer. Bekeer je. Leef met Jezus. Waar ging de preek over vandaag? Over Jezus. En het doel was dat u, dat jij, meer en meer met hem zult leven. Dag in dag uit. Amen. We gaan met elkaar ook nog danken en met elkaar bidden. En we doen dat vandaag zeker ook voor de familie van Eelco de Boer. Heer in de hemel, we danken u dat u een God bent die telkens weer spreekt. Soms spreekt u ons ook tegen. Dat is op zich niet zo erg, want we zitten nog wel eens op het verkeerde pad. We danken u daarvoor, voor die tegensprekende stem. We bidden ook, geef ons een open oor en een ontvankelijk hart om te doen wat u zegt. Als we op de verkeerde weg zitten, Heere, vergeef het ons. Maak ons nieuw, o Heilige Geest. Geef dat we steeds weer anders zullen gaan denken over u en over onszelf. Geef steeds weer de inkeer en de bekering. Wil met ons zijn. Zie naar ons om in ons persoonlijk leven. Geef ons wat we nodig hebben. Geef ons regelmatig verkwikking. Verkwikking op onze reis door het leven. We bidden dat in het bijzonder voor de familie van Eelco de Boer. Wat een verdriet. En de lege plek van Eelco komt langzaam maar zeker steeds meer binnen. Heere, wilt u in deze moeilijke tijd, die nu pas begint en hun verdere leven zal duren, wilt u er zijn met uw vertroosting en verkwikking. Dank u wel dat de dienst gehouden is en dat er een getuigenis mocht klinken. Wil dat tot zegen laten zijn van velen. We bidden voor de gemeente hier in Boerenslaan, voor de mensen die zich betrokken voelen bij deze gemeente, de kerkraadsleden, de dominee, de gemeenteleden, de gasten. Wilt u door deze gemeente heen velen zegenen. Ook in deze omgeving, geef iets van een terugkeer tot u. We bidden voor de volken van de wereld. We vragen u of het coronavirus mag verdwijnen. Als wereld worden we door in de greep gehouden. Hier in ons land raken we steeds meer een beetje eruit los. Maar in andere delen van de wereld gaat het allemaal door. Geef dat we als wereld zullen leren dat we van u afhankelijk zijn. Maar Heere God, wilt u ook geven dat het virus zal verdwijnen op zo'n manier dat het duidelijk is dat u het doet. Dat we niet onszelf straks een schouderklopje geven, dat hebben we toch eens goed gedaan of goed bedacht. Dat we mens de eer geven, maar dat we u de eer geven. We bidden u om uw zegen, ook voor uw eigen volk Israël. Wil ook dat volk tot inkeer en bekering brengen. Geef dat wij het mogen meemaken. En dat u vanuit Israël de wereld zult zegenen. We bidden ook om de dag van de wederkomst. We vragen u, mag die spoedig aanbreken. Maranatha, Heere Jezus, komt u spoedig terug. Opdat we altijd bij u mogen zijn. Dat bidden en vragen we u in Jezus' naam. Amen.
U mag uw gave geven en we willen nu ons geloof belijden. En ik wil u een geloofsbelijdenis lezen, een bewerking van C. Kolsbergen. En daarna zingen we als ons slotlied gezang 464, de versen 1 en 2. Alle volken, loof de Heere. En in ieder van u belijden met mij mee. Ik geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep. In Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die hem tot aanzijn riep. Mijn Heer, die van de Heilige Geest ontvangen, geboren uit de maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd. Gekruisigd en gestorven en begraven, gedaald in helse dood. De derde dag verrezen, opgevaren, zit hij voortaan naast God. Vanwaar hij op een dag terug zal komen als rechter van het heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel houden zal. De Heilige Geest, hij wordt door mij beleden. Geloof dat God ons geeft. Een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. Ik geloof dat God mijn zonde wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijd van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid met hem mijn leven lang. Amen. U mag nog de zegen meekrijgen om zelf ook tot een zegen te kunnen zijn. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou en geven u allemaal zijn vrede.